We slaan vanavond Gods woord open en we lezen samen uit 1 Samuel 16 en daarvan vers 1 tot en met vers 13.
Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Izzi, de Bethlehemiet. Want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Zal het toch horen en mij doden? Toen zeide de Heere, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En gij zult Izzi ten offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven, die ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen, heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Izzi en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor oog is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izzi Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Izzi Sama voorbij gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Izzi zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Izzi, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izzi, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zei tot Izzi, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, misgade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heer werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama.
We zijn vanavond aangekomen, gemeente, in deze serie Bijbellezingen bij 1 Samuel 16. En dat werd aangekondigd ook in de mededeling als de verkiezing van David. Nu, kerngedeelte, het kernvers van dit hoofdstuk zijn de woorden uit vers 7, tweede deel. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dat dit het kernvis is van dit gedeelte dat we gelezen hebben vanavond, dat blijkt wel daaruit. Ik laat dat liggen vanwege de tijd, maar als u het nog eens een keer rustig naleest, moet u eens letten op het woordje oog en het woordje zien en aanzien. Dat is eigenlijk de rode draad in deze 13 versen van 1 Samuel 16. Nu, dat bepaalt ook de puntverdeling voor vanavond. Samuel kiest met zijn ogen en God verkiest met zijn hart. Dus dat zijn de twee lijnen vanavond in de prediking. Samuel kiest met zijn ogen en God verkiest met zijn hart. Er zijn er twee aangeslagen. Samuel en God. God is ook aangeslagen. Heeft verdriet. Of zoals de Bijbelschrijver dat zegt in het slotvers van het vorige hoofdstuk, dat moeten we vanavond wel erbij trekken. God heeft berouw. Het berouwde de Heere, vers 35 van hoofdstuk 15, dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. En het berouwt ook Samuel. Samuel droeg leed om Saul. Het heeft hem aangegrepen. En dan komen we vanavond opeens een hele andere kant tegen van deze Samuel dan dat we hem tot nu toe hebben leren kennen in het Bijbelboek Samuel. Ik weet niet wat voor beeld u hebt gekregen, ook in de achterliggende maanden, maar als je tot en met hoofdstuk 15 Samuel volgt, dan krijg je het beeld van een onverschrokken man. Die nergens voor terugdeinst. Die geen krimp geeft als het gaat om het woord van God en om de dienst van de Heer. Eigenlijk zat dat er van kinds af aan al in. Als we hem wel zo ontmoeten aan het begin van het Bijbelboek, dan zien we hem als jong kind daar zijn eigen lijn en zijn eigen gang gaan in die tabernakel te Silo bij Eli. In een omgeving die doortrokken is van goddeloosheid en van verwording. Dat gebeurt niet allemaal in de kroeg wat daar in die tabernakel afspeelt. Het gebeurt in het hart van Gods heiligdom. Er wordt gesjoemeld met het offer. In het nachtelijke duister gebeuren er alle dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En in die omgeving is Samuel als kind. Plaats waarvan wij zouden zeggen, als u kinderen mag hebben, daar laat ik nou mijn kinderen juist niet komen. Daar hou ik mijn kinderen bij vandaan. Het enige wat Hanna overeind hield, dat was dat de God van Israël daar woont en van daaruit regeert. En in die hoop op God is ze niet beschaamd uitgekomen. Maar het vormt, zo zou je kunnen zeggen, ook Samuel van kinds af aan. Onverschrokken. En hoe blijkt dat eigenlijk nog meer op het moment dat de Heer ook Samuel gaat roepen, ambtelijk gaat roepen. En Samuel van de Heer de boodschap krijgt wat er gaat gebeuren over het huis van Eli en over de zonen van Eli, Hofni en Pinias. Het is Eli die dan die volgende dag bij Samuel aanklopt en vraagt wat heeft de Heer nou precies gezegd. En de enige aandrang zegt een kind, een grijsaard, het oordeel van God aan. Het is nog maar een jonge jongen. Een krullenjongen zouden wij zeggen. Die hulpdiensten verleent in de tabernakel. Maar het serieuze werk moet hij dan overlaten aan de volwassenen. Een jonge jongen die namens God het oordeel aanzegt. Je moet maar durven. En als dan dat verschrikkelijk ook gebeurt, Hofni en Pinias die blijven op het slagveld achter en Eli die sterft op een hele tragische manier nadat hij dat bericht heeft gekregen van zijn kinderen en dat de ark van de Heer is weggevoerd, Ikabod, de eer van God is verdwenen uit het land, dan blijft Samuel alleen over. En als ploeg krijgt hij ook de verantwoordelijkheid om als richter het volk te leiden, nog maar op hele jonge leeftijd. Maar wat een verantwoordelijkheid. En zo gaat hij voort in de dienst van de Heer. En zo geeft hij ook leiding aan die volksvergadering, waar uiteindelijk Saul als koning door de Heer wordt aangewezen om het volk ook te leiden. En zo is hij ook voortdurend in die jaren die achter ons liggen, dus als een schaduw met Saul meegegaan. Hij gaf hem leiding op de achtergrond. Hij ving hem soms ook op, gaf hem advies. Maar op enig moment had Samuel ook geen controle meer op Saul en toen liep het compleet uit de hand. En ook dan, in hoofdstuk 15, zo zagen we de laatste tijd, en dan ook dan is het Samuel die onverschrokken Saul tegemoet komt. En het zwaard pakt en Agag om het leven brengt. Je vraagt je wel eens af, al lezend die hoofdstukken, kent die man geen emotie? Zulke ingrijpende gebeurtenissen. Dat moet toch wat met je doen. Maar hier aan het einde van hoofdstuk 15 zien we hem als een gebroken man. Hij draagt leed om Saul. Het heeft hem aangegrepen. God heeft Saul verworpen. Dat moest hij namens de Heere zeggen. En als Samuel dat al gezegd heeft en terugkomt in zijn eigen omgeving, in zijn eigen huis, dan knakt die man. Dan blijft hij daar zitten. Dat heeft mij best wel aangegrepen, gemeente, in de voorbereiding voor vanavond. Grote man, waar iedereen tegenop kijkt. Maar in één keer blijft er niets meer van over en is Samuel een mens die leed draagt om Saul. Let u even op, het staat niet om koning Saul, maar om Saul. Om Saul als mens draagt daar Samuel leed. Het grijpt hem aan, de wetenschap, dat Saul door God is verworpen. Door God verworpen. Als koning, jazeker. Of Samuel dat op dit moment beseft, ik vermoed van wel. Maar ook als mens verworpen. De Bijbelschrijver Zin speelt er ook op. Als hij zegt, vers 35, dat Samuel Saul niet meer zag tot de dood van zijn dood toe. Tot de dag van zijn dood toe. Dat is eigenlijk een dubbele zin. Een zin met een dubbele lading. Want als je dit gedeelte, deze woorden legt naast het vervolg, dan is er toch nog een moment dat Saul en Samuel elkaar ontmoeten. Uitgerekend thuis bij Samuel. Dat is dat moment dat Saul zich vergreep aan het leven van David. David ternauwernood zich kan redden, vlucht in het holst van de nacht en vlucht dan als eerste naar Samuel. Saul die weet dat. Die gaat hem achteraan de dag erna. Maar als Saul dan het huis van Samuel nadert, dan grijpt de geest van de profetie Saul aan. Saul gaat profeteren. En dat niet alleen, hij raakt in een soort extase, kleedt zich helemaal uit en valt poedelnaakt bloot neer voor Samuel, als een ontluistering. Al zijn waardigheid is verdwenen. Van die grote koning Saul, die met kop en schouders boven iedereen uitstak, die man van statuur, is niets meer over. Heeft de Bijbelschrijver dan een fout gemaakt? En dat hij onderweg, als schrijver, het Bijbelboek, zichzelf toch moet corrigeren. Nou, wat bedoel ik net met die zin, met die dubbele lading? Hij zinspeelt hier op dat andere moment. Die laatste nacht van Saul. Waarin zo'n occult beladen vrouw, die tovenares van Endor, en ik laat dat voor de rest vanavond maar liggen, een geest oproept. En ook op die plaats is de taal waarin het geschreven is, het Hebreeuws, heel dubbelzinnig. Je kan het op twee manieren lezen. Saul ziet Samuel. Hij denkt dat het Samuel is. Of het is de geest van Samuel. Dat laat de schrift bewust in het midden. Om het aangrijpende van dat moment des te steviger neer te zetten. Nu, daar zinspeelt die Bijbelschrijver hier in het slotvers van hoofdstuk 15 al op. Die laatste dag voor Sauls dood ontmoeten die twee elkaar nog een keer. Die duistere nacht. Dan zien we zo een lijn lopen, als ik die vanavond even mag trekken, en die heb ik ook nodig voor het vervolg. Dan zien we zo een lijn lopen. God verwerpt Saul als koning en als mens. En dat grijpt Samuel aan. Want hij was op Saul gesteld. Hij had sympathie gekregen voor Saul. Merk je zeker rondom die roeping van Saul als Samuel Saul naar voren haalt. Ik denk dat hij ook was aangesproken door die ootmoedige houding van Saul. Die had zich verstopt. Plaatste zichzelf niet op de voorgrond. En ook de manier waarop die beginperiode van Saul eruit begon te zien. Met voorzichtigheid, met beleid. Niet de mensen op het hart trap. Geen machtsmisbruik, maar je plaats weet. Tot dat moment dat het misging. Maar Saul zit nu en hij kijkt achterom. Hoe zit het op de puinhoop? Want wat blijft er nou eigenlijk over? Van het volk Israël. Hoe was Saul ook alweer eigenlijk op het toneel verschenen? Dat was toch een samenloop van twee omstandigheden. Het volk had tegen Samuel gezegd, Samuel, we vinden je een godvrezende man. Een leider die de Heer heeft aangesteld. Maar wij kijken al een beetje een tijdje de gang van je zonen aan en we zien hoe de jongens zich ontwikkelen. En dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat ontspoort. We willen niet dat die je opvolgt. Straks het leiderschap in Israël gaan voortzetten. Samuel zag daarin een herhaling van de geschiedenis. Parallel met het huis van Eli. En toen kwam daar die andere vraag vanuit het volk. We willen een koning. Net als alle andere koningen en volken om ons heen. Samuel ging daar niet meteen in mee. Hij legde het neer bij de Heer. En God gaf een koning. En nu zijn we een aantal jaar verder. En nu is alles afgebroken. De jongens van Samuel zijn niet veranderd. Daar is geen heil van te verwachten. De koning van het volk is door God verworpen. Hij zit nog wel op de troon. De geest van de Heere staat op het punt om hem van hem te wijken. En Samuel, die denkt aan de toekomst van Israël. Wat blijft er nog over? Wat blijft er nog over van dat prachtige verleden? Wat blijft er nog over van Gods trouw? Wat blijft er nog over van Gods werk? Wat blijft er nog over van Gods daden? Wat blijft er nog over de toekomst van Gods werk? Dan wil ik toch even een lijn trekken, gemeente, naar u en naar mezelf. Samuel heeft verdriet, want hij kijkt achterom met zijn ogen. En die neiging hebben we allemaal als we terugkijken. En ik denk dat dat nog meer geldt als we het werk van de Heer en het koninkrijk van de Heer, maar ik wil het ook even versmallen naar onze gemeente. Gemeente waar we lid van mogen zijn, waar we misschien geboren en getogen zijn, opgegroeid zijn en we kijken terug. Dan kan het toch wel eens gebeuren dat er een gevoel van weemoed je bekruipt. Als we denken ook aan het rijke verleden van Sliedrecht Bethel. Wat heeft de Heer in deze gemeente zijn gangen gezet? Hoeveel hebben in de achterliggende tientallen jaren niet gezeten hier in de bank, waarvan verschillende ook mochten zitten aan de avondmaalstafel, die boven zijn. En dan haast ik me te zeggen, wij zien dan nog aan wat voor ogen is. Hoeveel zijn niet in stilte afgereisd, die tot hun grote verwondering eerste schreden mochten zetten over de drempel van de heerlijkheid en zich door genade ook mochten voegen bij de triomferende kerk. Onopvallend in het midden van de gemeente, maar gekend door God. Nou, als ik dat zo noem, gemeente, ik weet het zeker, thuis maar ook hier in de kerk, dan zitten er hier verschillende, maar ik vermoed ook thuis, die al meteen allerlei gezichten voorbij zien gaan. Misschien mag je ook wel beginnen bij je eigen voorgeslacht. En ben ik dan de enige, ik ben niet in deze gemeente geboren en getogen, maar ook ik heb mijn verleden. Dat we wel eens van die momenten hebben in het leven dat je stil bent en je kijkt terug. Je kijkt dan om je heen. En een gevoel van moedeloosheid zo in één keer op je valt. Dan kijk je heel voorzichtig vooruit. Je probeert wat lijnen door te trekken. Dan word je moedeloos, toch? Wat schiet er nog over van het werk van de Heer? Waar staat Sliedrecht Bethel over 30 jaar? Begrijpt het opgroeiende geslacht en het geslacht dat nu nog in de bok staat of in de wieg ligt ook dan nog wat zonde en genade. Wat worsteling met God. Wat het gemis van God. Wat de droefheid naar God. Wat de vreugde van de Heere. Wat de tere vrezen des Heere betekent. Begrijpen ze dat dan nog met hun hart? Ziet u hoe dicht die Samuel bij ons zit vanavond? Als je terugkijkt. Je meet de situatie van nu op. Kerkelijk leven. Verbrokkeling. Verdeeldheid. Verwarring. Je trekt die lijnen door. Dan durven we eigenlijk niet meer verder te kijken, toch? Misschien maken we er ook nog wel een godsdienst van. Vroeger was het allemaal beter. Dan kunnen we dat ook nog eens een keer illustreren met de verhalen die allemaal waar zijn. Maar weet u wat mij nou opvalt in deze geschiedenis? Als we even het heden van Samuel zetten naast het verleden van Samuel. Hoe hebben we hem ook alweer leren kennen? Nou, niet op de zondagsschool. En niet op het gezelschapsleven. Maar in Silo. Waar de nacht inviel over de tabernakel. Waarvan de Heilige Geest zo heel subtiel neerst als de lamp van de Heere, het symbool van Gods aanwezigheid, bijna, en dan staat er in het Hebreeuws, uitgeblust werd. Er was bijna niets meer van overgeschoten. Midden in die invallende nacht klonk opeens daar die stem. Samuel, Samuel! 1:12. Je hoort als het ware het tikken van die laatste seconde voordat het helemaal donker werd in Israël. God riep. En nu staan we tientallen jaren verder. En is daar diezelfde duisternis. Saul verworpen. Het huis van Samuel, wat schiet daarvan over? Samuel in zak en as. En weer diezelfde stem. Samuel, Samuel, laten we maar even lezen, vers 1. Hoe lang draagt gij nog leed, onzal, die ik verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw horen met olie, ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgekozen. Ik heb. Dat blijft nog steeds overeind staan. Niet wij hebben samen wel. Jij hebt, je staat nu bijna aan het eind van je leven, maakt de balans. Daar begint de Heer niet eens aan. Nee, hij zegt, ik heb. Let u ook even op hoe de Heer dat formuleert. De Heer zegt niet van, ik ga zo meteen. Of u zult zo meteen zien dat ik zal. Ik zal iemand uitverkiezen. Nee, God zegt, ik heb iemand uitverkoren. Ik heb het al lang gedaan. Het enige wat je zo meteen ziet, is hoe mijn besluit, mijn verkiezend handelen, zichtbaar wordt. Dan wil ik vanavond meteen de tweede lijn gaat trekken, gemeente. Het gaat vanavond in deze geschiedenis om Gods verkiezend handelen. En heel bewust stak ik in bij die achtergrond. Zo spreekt de Bijbel dus over Gods verkiezing. Tegen de achtergrond, tegen die inktzwarte donkere achtergrond van onze schuld, onze tekortkomingen, onze afmakingen. Keer op keer is het de Heere die op die manier in de schrift zijn verkiezend handelen benoemt of zichtbaar maakt. Dat komt met eerbied gesproken niet zomaar uit de lucht vallen. De schrift begint ook niet bij Gods verkiezing. Nee, tegen die inktzwarte achtergrond van alles wat van ons is, ligt in één keer Gods handelen op. En dat doet de Heer om duidelijk te maken dat als Samuel alles overziet en als Samuel de balans opmaakt en als Samuel met zijn ogen het taxeert, het een verloren zaak is. Maar God staat erboven. En hij overziet het wel. En hij kijkt dus met hele andere ogen. En heeft ook een hele andere blikrichting. Breedte van zijn blikveld is oneindig en onbegrensd. En onze blik is zo smal. Wij denken en handelen zo vaak vanuit de tunnelvisie, of niet? En vaak is de blik ook nog eens een keer op ons gericht. Want het volgende wat mij opvalt, is wat ik niet lees. Als Samuel op de puinhopen staat, na zoveel jaren richterschap, alles is in puin gevallen, toch? Saul weg, het volk reddeloos, stuurloos, eigen huis is verworpen. Waar is dan het gebed? Dan kom ik toch maar even weer bij u en bij mezelf. En we schetsten dat zo even, zo Samuel en... Ik ben toch niet de enige gemeente die mezelf dan herkent in die houding van Samuel. Dat verdriet, moedeloze moment, dat je nauwelijks vooruit durft te kijken naar de toekomst. Heren, wat schiet er nog van over? Maar dat God dan je moet wijzen op zijn trouw, waardoor je erachter komt dat je in je moedeloosheid en verdriet vergat te bidden. U en ik, wij zijn bewogen om de kerk van de Heere, toch, en ook om de gemeente, ook om de gemeente van Sliedrecht-Bethel. Je hebt je lief en die draag je met je hart. Niet om de gemeente, maar wel om het werk van de Heer in het midden van de gemeente. Maar hoe vertaalt zich dat nou door ook in ons gebedsleven? Terugkijken op het verleden. Is dat ook die innerlijke en hartelijke bede tot de God van het verbond? Stoelen we ons gebed dan op de onveranderlijke trouw van de Heere? Was God ons voorgeslacht getrouw om het voorgeslacht? Omdat dat allemaal heiligen waren. Ze spraken toch ook van genade. En ze wisten toch ook vanuit die verwondering te spreken over Gods opzoekende werk. En ze konden toch ook nooit klein krijgen dat God naar hun had omgezien. En hoeveel van hen gingen hier soms niet met een gebroken hart de kerk uit? Omdat de Heer soms wel ongedacht onder de prediking van het woord genadiglijk overkwam als een verrassend God. En ze zich weer mochten laven. De bron van Gods liefde en van Gods genade. Zij keken toch naar boven. Dan hebben wij dat ook niet nodig in 2021 als we denken aan de toekomst van de gemeente. Als wij afgaan op wat we zien, dan kan de deur vanavond dicht. Dan stoppen we met de nieuwbouw, doen we het licht uit en zijn we overgeleverd aan de heidenen. Maar is dat ook niet de beschamende les vanavond als de Heere tegen Samuel zegt, ik heb dat God ongevraagd en onverwacht met die boodschap komt. Op het moment dat Samuel wel verdrietig is, maar niet bidt. Toch, gemeente, is het aan de andere kant ook niet zo onverwacht. Want wat zegt de Heer nou precies? Laten we nog maar even kijken naar dit vers. Er staat: ik heb Saul verworpen dat hij geen koning zij over Israël. Vult uw hoorn met olie en gaat heen. Dan moeten we even letten op wat er nog volgt. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet. Nu, we gaan ervan uit dat Samuel deze man niet kent, Isaï uit Bethlehem. Bethlehem ligt net in de nabijheid van Jeruzalem, is zeker in de dagen van Samuel een onbetekend gehucht. En met een zucht ben je er doorheen, zouden we vandaag de dag zeggen. Misschien een paar honderd man, dan heb je het wel gehad. Samuel woont trouwens ook in een andere hoek van het land, in Gibea, of in Rama. Ik ga ervan uit dat hij Isaï nog nooit heeft ontmoet. Maar het staat wel in Gods woord. En de Bijbelschrijver Samuel is voortdurend bezig met het doortrekken van de lijnen van Israëls verleden. Als het goed is, is dat in de achterliggende maanden ook een paar keer naar voren gekomen in de Bijbellezingen. Want juist in dat eerste gedeelte van het Bijbelboek Samuel, de schrijver voortdurend teruggrijpt op de Bijbelboeken daarvoor, op Richteren. En op dat andere kleine Bijbelboekje dat staat tussen Richteren aan de ene kant en de twee boeken van Samuel aan de andere kant. Dat boekje dat in onze Bijbel de titel Rut draagt, maar van je eigenlijk moet zeggen, de hoofdpersoon in dat Bijbelboekje wordt maar één keer genoemd. En dat is ook nog eens een keer het laatste woord van het Bijbelboekje. Dat is David. Dat eigenlijk dezelfde strekking heeft. Alles in puin, de tijd van de richters. Elimelech naar Moab, wijkt uit, sterft daar, twee jongens laat hij daarachter. Naomi komt berooid terug en in haar kielzog neemt ze zo'n Moabitische vrouw mee. Maar door godsverkiezend handelen krijgt deze vrouw een plaats, een centrale plaats in de geschiedenis van Israël. Een van de moeders van de beloofde Messias. En de moeder van David. Daar eindigt dat Bijbelboekje mee met dat geslachtsregister. Wel, als de Heere hier dan voor het eerst tegen Samuel die naam van Isaï de Bethlehemiet uitspreekt, dan klinkt die naam in de oren van Samuel voor de eerste keer. En moet hij misschien, als hij Bethlehem binnenkomt, toch nog eens een keer vragen aan de mensen: kunnen jullie mij vertellen waar Isaï woont? Want ik wil bij hem thuis zijn. Maar dan is het voor God geen onbekend. Dan is de Heere daar al in de eeuwen en in de tientallen jaren daarvoor mee bezig om die lijn via Bethlehem, Elimelech, Moab, Naomi, Bethlehem door te laten trekken naar David. En daar hebben we eigenlijk meteen de tweede pijler te pakken als het gaat om godsverkiezend handelen. Dat rust altijd in de bedding van Gods trouw. Trouw van die God die alles overziet. Het verleden, het heden, de toekomst. En die door de chaos van onze tijd, met de vaste lijn en met de vaste hand, de gouden lijnen van zijn verkiezing doortrekt vanuit het verleden, de toekomst tegemoet. Kijk, wanneer wij vanavond in de spiegel van deze geschiedenis kijken en misschien ook wel moesten beamen in stilte: Heere, wat ben ik zo vaak moedeloos en verdrietig als het gaat om uw werk. Wat bid ik te weinig. Wat koester ik soms het verleden. En zet dat af tegen het heden, zonder op te zien tot u. Mogen vanavond wel aan het einde van de dienst onze handen vouwen, de gemeente ook van ons opdragen tot Gods genade troon vanuit dat besef dat God vanuit het verleden van de gemeente lijnen wil doortrekken naar de toekomst. En zo ook zijn verkiezend handelen voortdurend van geslacht op geslacht en van generatie tot generatie zichtbaar wil maken. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar liggen er vanuit het verleden ook niet vele gebeden voor Gods genadetroon. Voor nu, voor de toekomst Die bidders die in het verleden zaten in de banken van onze gemeente. En die nu al juichen voor Gods troon. God weet trouwens ook waar Isaïe woont. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Wel, Eli was ook zo'n man, hè? Net als u en ik, toch? Op een gegeven moment dacht dat hij alleen was overgeschoten. Of maar een paar. Dat de Heere tegen Elia zei, Elia, jij kijkt met je ogen. Ik met mijn hart. Er zijn er nog 7000. Kijk, waar Samuel in Rama geen oog voor heeft, omdat hij niet verder kan kijken dan net om de hoek van de straat, ziet God wel. Dat ergens in zo'n boerengehucht in het achterland er een man is die God vreest. En daar moet Samuel naar naartoe. En hij gaat daar naartoe, gevuld met een hoorn, een dierenhoorn, zo staat het in het Hebreeuws, een hoorn van een stier, gevuld met olie. De Heere geeft hem ook een goede reden mee, want hij moet vanuit zijn woonplaats langs het huis van Saul doortrekken om in Bethlehem te kunnen komen. Ongetwijfeld zal er onderweg ook wel gevraagd worden waarom Samuel, de profeet die iedereen in Israël kent, doortocht maakt door het land, of dat Saul misschien zelf even op hem afstapt. Samuel, wat ben je van plan? Ik zie dat je een hoorn meedraagt. De Heere geeft hem een alibi mee om onderweg ook te kunnen vertellen wat hem gaat doen. En er is ook geen woord van gelogen. Inderdaad, hij moet iemand in Bethlehem, moet er een offer worden gebracht. En Samuel moet daar een offermaaltijd gaan houden met mensen die door God daartoe zijn uitgenodigd. En Samuel gaat. En hij komt daar aan. En ik ga ervan uit, gemeente, en daarmee maak ik ook een keus vanavond, dat Isaïe niet door Samuel geïnformeerd is over het doel van zijn komst. En die oudsten van het dorp die komen dan naar buiten. En als ze Samuel eraan zien komen en ze verwachten dat er iets aan de hand is. Is er wat gebeurd? Moet u iets aan ons vertellen? Iets ingrijpends? En Samuel zegt hem, komst is met vrede. Wat krijgt dat woord vrede dan opeens een hele andere klank, vindt u niet? Komst is met shalom. Hebben die mannen niet opgemerkt? Maar Samuel wel. Nog even ervoor, geknakt om Saul. En nu een nieuwe opdracht meegekregen van de Heere. Ga naar Isaïe en zalf daar die koning die ik heb uitverkoren. Mijn komst is met vrede. Dat is meer dan een algemene opmerking. Hoor je al iets doorklinken van het doel van Gods verkiezend handelen, namelijk om shalom te gaan bewerken in de geschiedenis van Israël. Geen ravage, geen zonde, geen schuld dat staat op rekening van Saul. Maar nu heeft God een koning uitverkoren waar hij shalom, vrede mee gaat stichten. Hij zit daar binnen in het huis van Isaïe en ik zei net al, ik ga ervan uit dat Isaïe niet op de hoogte is gesteld waarom Samuel eigenlijk komt. Waarom? Omdat het er gewoon ook niet staat in de tekst. Ik lees het er echt niet. Ik ga ervan uit, en dat heeft ook gewoon te maken met het Oostersritueel, dat als een hooggeplaatst figuur in de kamer zit, als gast bij jou, dat je je gezin voorstelt. Dan begin je ook gewoon zoals dat hoort, bij het protocol, bij de beleefdheidsrituelen, bij de oudsten. De vrouw blijft vaak achter. Je wordt niet voorgesteld. Het gaat in deze wereld om de zonen die een naam dragen. Dan komt de eerste binnen. Wat een kerel. Brede schouders, uitstraling, mooie naam trouwens. En Samuel kijkt, staat er ook zo, hij zag hem en hij denkt, dit is hem. Tweede, dan moet dat hem wel zijn. Derde komt binnen, wordt voorgesteld. Samuel ziet hem. Zullen we even een pas op de plaats maken, gemeente? Want wat gebeurt hier nou eigenlijk? Samuel kijkt. En concludeert. Precies zoals hij dat jaren geleden deed toen die volksvergadering samen was gekomen. En het lot op Saul viel. En Saul ergens achter die koffers vandaan werd gehaald. Hij had zich verstopt. Dan komt die Saul eraan, voor het eerst ziet Samuel hem aankomen. Met kop en schouder steekt hij boven de gemiddelde Israëliet uit. Statuur, uitstraling, charisma. En hij heeft meteen het hart van Samuel gestolen. En je zou dan verwachten dat Samuel jaren later, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, gemeente, maar de tekst wil dit wel gezegd hebben. Je zou dan verwachten dat Samuel jaren later zijn lesje wel heeft geleerd. En niet weer in diezelfde valkuil stapt. Door af te gaan op wat hij ziet. En zo al in te vullen, dit zal hem wel zijn. Nu zit hij daar in het huis. En hij is op dit punt nog steeds dezelfde. Maar mag ik vanavond dan toch even ook naar u en naar mezelf kijken? Heb jij daar ook zo'n last van dat je onverbeterlijk bent in het maken van diezelfde fouten? Afgaan op wat je ziet. En dat kan heel breed zijn, gemeente. Mooie advertentie. Jaren geleden had je ook een keer zo'n ervaring. Toen ging je ook op die advertentie af. En wat was dat een afknapper. En wat liet de Heer in de dagen of in de maanden daarna, toen je ook voor jezelf het overzicht was kwijtgeraakt over je leven, zien dat je die keus had gemaakt met je ogen. Maar niet met je gevouwen handen. En dan maak je 10, 15 jaar later exact diezelfde fout. Zien, concluderen, handelen. Ja, als de Heere Samuel niet tegenhoudt, was die man bij de eerste al opgestaan, had hij de hoorn gepakt en gezalfd. Het is dat God ingrijpt. Maar dat doet de Heere toch niet altijd, of wel? Soms laat de Heer ons ook gewoon op onze gezicht gaan. Voelen we weer die pijn van 10, 20 of 30 jaar geleden. En moeten we misschien beschaamd het hoofd buigen naar God toe, Heere, we nog geen draad beter. Dat kun je soms ook wat dat betreft teleurgesteld raken in mensen, of niet? Mag ik het eens om het even buiten onszelf vanavond te houden, gemeente, een anekdote vertellen van een van de predikanten die in ons kerkverband eigenlijk nooit een beroep kreeg. Twee keer na, denk ik. Een man met heel weinig gaven. Door de preek viel je bij me in slaap. Eentonig. Dat was wijlen dominee F. Bakker. Frans Bakker. We kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen. Ik hoop dat u boekjes van dominee Bakker thuis hebt staan. En als je die boekjes leest, ze zijn zoveel verschillende vertalingen al overgezet. En wat zijn ze tot vele tot zegen geworden na zijn overlijden. Hij is ook jong overleden. Maar dominee Bakker kreeg een beroep uit Driebergen en nam het aan. En met de afscheidsdienst in Huizen, dat was de eerste gemeente, begon hij zijn afscheidspreek als volgt. Gemeente, hier staat een teleurgestelde dominee. Dat ging in Huizen niet zo makkelijk. Dat ging eigenlijk helemaal niet. En vervolgde, ik ben teleurgesteld geraakt in u. Maar het meest in mezelf. wat genade vermag. Die zo in alle kwetsbaarheid en eerlijkheid dat durft te zeggen. Die vrijmoedigheid hebt gekregen. Om ook te laten zien wie je bent als God je niet vasthoudt. Nou, misschien moeten we daarom af en toe ook wel eens zo'n les leren. Of niet, ik zeg het heel voorzichtig, maar ook wel een klein beetje uit eigen ervaring. Dat je op je vingers wordt getikt. Je terug moet naar de Heere. Heere, dan maakte ik de keus met mijn oog. Maar ik volgde niet de stem van uw hart. Door eerst te vragen, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Samuel kijkt. De derde. De vijfde. Zesde. Zevende. En dan zit de kamer vol. Zeven van die mannen op de bank. Dan blijft de deur dicht. Zo moeten we het ook lezen vanavond, gemeente. Het is niet zo dat als die zevende binnenkomt, de David en Samuel dan op een gegeven moment nog even naar die deur kijkt en vraagt van, is er nog iemand anders? Nee, de Bijbelschrijver wil heel nadrukkelijk zeggen, zeven, getal van de volheid. Eigenlijk is het nu voorbij volgens Isaï. Dit zijn die jongens. Waarom benadrukt de schrift dat zo? Wel, wat opvalt is als die eerste jongen binnenkomt, die tweede jongen binnenkomt, dat de namen worden genoemd van die jongens. Maar laat het maar even lezen, gemeente. En als Samuel dan vraagt, zijn dit ze allemaal? Dan zegt Isaï niet van, nou, ik heb nog een jongste jongen en hij heet David. Roep David even. Maar dan zegt vader Isaï, en ik wil dat even met u lezen. Er is nog een kleinste. Een woord wat je eigenlijk niet zomaar met één Nederlands woord kan ondervangen. Je kan het vertalen met jongste, zoals het in onze vertaling staat. Je kan het letterlijk vertalen met kleinste. Je mag het ook weergeven met geringste. Eigenlijk klinkt daar iets in door van, we tellen hem eigenlijk niet mee, want hij is nog niet volwaardig. Hij hoort erbij. Maar hij telt nog niet mee. Het is de kleinste aan tafel. Als mannen onder elkaar met elkaar aan het praten zijn en zeggen, ga je even buiten spelen. We sturen hem ook altijd wat eerder naar bed als het gaat om de serieuze onderwerpen. We moeten ook maar achter de schapen laten zitten, want ondanks dat iedereen weet dat hier een profeet van Israël in huis van Isaï is, en dat gebeurt niet elke dag, ik denk dat dat maar één keer in het leven van Isaï is geweest, vond vader Isaï het niet nodig om de jongste van het veld te halen. Maar hij liet hem daar maar zitten. En als Samuel dat hoort, de geringste, de kleinste, telt niet mee, dan zie je hem in één keer kantelen, gemeente. En dat verraste me gewoon toen ik ermee bezig was. We begonnen vanavond met dat laatste vers van hoofdstuk 15, vers 35. Die man, die je ziet dat gewoon voor je, geknakt ergens op een stoeltje in zijn huis zit. Gordijnen dicht, deur op slot. Komt niks meer van terecht. God grijpt in en die zegt, ik heb een koning uitverkoren. En Samuel begint meteen te redeneren. Ja, maar als ik dan onderweg wat moet vertellen, wat ik ga doen, zal die misschien op te wachten. En die houdt dat allemaal tegen. En de Heere zegt tegen Samuel, je moet gaan, dit is je reden, hiermee kun je ook uit de weg komen. Dan zie je hem als het ware tegen heug en meug op weg naar Bethlehem gaan. En dan komt hij daaraan. En dan zegt hij het is met vrede. Hoor je al iets in doorklinken dat deze Samuel gehoorzamend aan het woord namens de Heere komt? Maar als één voor één die grote mannen voorbij komen en de Heere steeds zegt, deze is het niet, die is het ook niet. Dan maakt de Heere daardoor duidelijk in het leven van Samuel, Samuel, volg mijn woord. Ik heb uitverkoren. Ik bepaal de toekomst van Israël. Niet jij met je oog, maar mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dan zie je Samuel opeens opspringen. Als die laatste jongen voorbij is. En hij vraagt de vader Isi, zijn dit ze allemaal? En Isi die zegt dan, ja, eigenlijk half verontschuldigend. Er is nog eentje, die zit in het veld. We vonden het niet belangrijk dat je... Haal die hem! We gaan niet eerder aan tafel voordat die jongen binnen is. En dan gaat de deur open en dan komt die kleine jongen met die stinkende schapenkleren binnen. En de Heere zegt, en dat is hem nou. En dan zie je opeens Samuel, die oude Samuel zoals we hem hebben leren kennen in de achterliggende weken, weer opeens overeind komen en gaan staan. De hoop herleeft. Waarom? Nou, dit keer staat er niemand waarvan je zou kunnen zeggen, dat is er een. Groot, sterk. Het is eerder eigenlijk een hele zachte, tere, kwetsbare jongen, zoals de Bijbelschrijver hem daar neerzet. Die nog geen vlieg zou kwaad doen. Een lief jongen om te zien, zouden wij dan zeggen. Maar hij moet nog wel een kerel worden. En God zegt, dat is hem. En Samuel zalft hem. De Heere legt het ook uit aan Samuel. Kijk maar even mee, gemeente, de tekst ook van vanavond. Dan zegt de Heere tegen Samuel, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ik wil het eigenlijk iets scherper vertalen. Zoals je het ook eigenlijk moet vertalen, denk ik zelf. Er staat, de mens ziet naar de ogen. Naar de ogen. Maar de Heere kijkt naar het hart. Kijk, als we het zo vertalen, dan komen we ook meteen weg uit die discussie tussen binnenkant en buitenkant. Het viel mij op ook in de uitleg dat vaak ook dat spoor wordt ingeslagen. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook wat van begrijpen, gemeente. Wij kijken vaak naar de buitenkant en hebben meteen onze indruk. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn catechisant, als er eentje te laat binnenkomt. En we zijn dan al begonnen en dan komt iemand te laat om wat voor reden. Dan ook de deur gaat even open en stapt iemand binnen. Dan zie je iedereen even kijken. Binnen 2 seconden hebben we een indruk. Ook al is het een bekende. Maar hoe ziet hij eruit? Hoe gaat hij gekleed? Hoe staat zijn gezicht? Enzovoort. En helemaal als we in een vreemde omgeving komen. We hebben toch een bepaald beeld van iemand, zeggen we dan. En hoe vaak hebben we in de achterliggende jaren al niet onze beelden moeten bijstellen? Zij positief of negatief? Wij gaan dan af op de buitenkant. En we kennen dan niet de binnenkant, zeggen we. Maar dat bedoelt deze uitdrukking niet. Wat deze uitdrukking wel bedoelt is, de Heere richt zich op het hart. En als het hart goed is, is de buitenkant ook goed. God kijkt dus van binnenuit naar buiten. Waarom is dat zo belangrijk? Om dat vanavond even op te merken, ook tegenover elkaar. Wel, we leven in een tijd en... ik ben ook een kind van mijn tijd, dat wij inderdaad alleen maar op het uiterlijk afgaan, naar 2 kanten toe. En hebben meteen al iemand veroordeeld. En we zeggen soms ook wel verontschuldigend tegen elkaar, nou ja goed, het zit hem ook niet aan de buitenkant. Nou, daar zit hem te degen wel. Ik stip het maar heel even aan, want ik wil er heel weinig tijd aan besteden. Maar ook als het gaat gewoon om onze kleding, om onze kledingstijl. Het zit hem te degen ook daarin. Wat er in het hart leeft, wordt ook zichtbaar in je kleding en in je kledingstijl. Maar de tekst die vanavond voor ons ligt, bedoelt dat niet. Wat ziet God in het hart van David? Wat God niet zag in het hart van Saul. Nou, als we even doorbladeren, gemeente, zo in het Bijbelboek Samuel, 1 en 2 Samuel, en we kijken een beetje wat er leeft in het hart van David. Ik weet niet hoe het u dan vergaat, maar dan krijg ik steeds meer sympathie voor Saul. en steeds minder sympathie voor David. En zo kwetsbaar en teer als dat die jongen daar staat op dit moment in het huis van zijn vader. Maar het gebeurt al tijdens het leven van Saul. Als David op een gegeven moment de wijk neemt naar de Filistijnen, dan stelt hij zich aan, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maar zo staat het ook gewoon in het Hebreeuws. Hij stelt zich aan als een debiel. In het paleis van die Filistijnse koning. Laat het speeksel uit zijn mond lopen, begint de deuren en de muren te bekrabbelen. Doet alsof hij zijn verstand verloren heeft. Allemaal toneelspel. Om zijn leven te redden. Zeker er zijn van die momenten in het leven van David dat je merkt, hier is de geest zo krachtig aan het werk. Die eerbied heeft voor het ambt dat Saul nog steeds bekleedt. Zich niet vergrijpt aan het leven van Saul, dat verbond met Jonathan sluit. En dat ook houdt in het leven van Mephibozet, de nakomeling van Jonathan. Maar, en u bent me in uw gedachten al voor, tegenover die mooie momenten staan zoveel zwarte en donkere levensbladzijden van David, of niet? Van moord, overspel, bedrog, tweedracht in zijn gezin, waarin hij als vader ook een hele kwalijke rol speelt. Denk aan die geschiedenis met Absalom. Wat zag God dan in het hart van David? Zullen jullie die vraag vanavond eens aan David zelf stellen? Wat God nou in zijn hart zag? Ik denk dat u geen beter en duidelijker antwoord krijgt dan wanneer u vanavond in de stilte van deze avond Psalm 51 nog eens rustig leest. En dan hoor je David zeggen wat er in zijn hart leeft. Bron van wanbedrijf. In zonde en in ongerechtigheid geboren, niet om de schuld bij zijn moeder neer te leggen, maar om duidelijk te maken naar de Heere toe, Heere, vanaf mijn kinderjaren aan deug ik voor u niet. Dat is niet uw schuld, dat is mijn schuld. Ik stel die vraag maar voor de derde keer, gemeente. Wat ziet God dan in het hart van David? We hebben zelf even gekeken naar de geschiedenis van Davids leven. We hebben het maar heel sober gedaan en we zeiden tegen elkaar, mag ik het even zo samenvatten vanavond? Zo'n man zou in onze gemeente nog nooit gekandideerd worden voor oudering. Je bent gewoon niet veilig in zijn omgeving. En als je het hem op de man afvraagt, dan zou hij ook nog eens een keer zeggen, je hebt gelijk. Ik heb dat al lang ook naar de Heere toe uitgesproken, Psalm 51, lees dat maar eens. Daar staat nou mijn levensverhaal. Zullen we het vanavond dan maar gewoon eens aan de Heere vragen, gemeente? Wat God nou ziet in het hart van David. Het treft mij als je het Bijbelboek Samuel leest, dat die uitdrukking later nog een keer terugkomt. En dan zegt de Heer het zelf. Hij is de man naar mijn hart. Nou, Gods hart. Zag God dan niet wat wij vanavond zien? Ja. Maar God verkiest wie hij wil. Dat wil hij. En dat is nou de reden waarom de Heere tegen Samuel zegt in dat huis van Isaï, sta op, zalf de jongen. Niet omdat hij zo onschuldig eruit ziet. Omdat hij zo'n lieve uitstraling heeft. Omdat hij misschien in het gezin van Isaï als de Benjamin wordt behandeld, het jongetje. Nee, we zeiden aan het begin van de preek, God overziet het. Hij kijkt ook vooruit. En hij weet wat hij van David kan gaan verwachten in de toekomst. En dat is niet zo heel veel beter dan wat de Heere van Saul heeft verwacht. En bij Saul is tegengekomen en met Saul teleurgesteld is uitgekomen. Maar God wil dit. God verkiest David omdat hij dat wil. Dan stuiten we vanavond toch, gemeente, op de grens van Gods welbehagen. En ik gebruik dat woord vanavond heel bewust, niet om daarin al onze vragen op te laten lossen, maar als u het hebt over Gods welbehagen in de schrift, dan mag je dat ook inwisselen tegenover Gods onbegrijpelijke, onbevattelijke en onbegrensde liefde. Uit Gods liefde komt de verkiezing op. Omdat God David lief heeft, gaat hij met David verder. Vindt u dat ook een groot wonder, gemeente? En dan vanavond ons leven is leggen naast die David. Wat heeft die man allemaal gedaan waar u en ik tot nu toe misschien voor bewaard zijn gebleven? Voor zover ik weet zit er geen moordenaar vanavond in de kerk. God heeft David lief. Omdat hij dat wil. En zo kijkt God naar het hart van David. Niet onderzoekend of daar een aanknopingspunt is. Of er een reden is aan te wijzen waardoor David later kan zeggen, ook tegenover het huis van Saul, nou ja, natuurlijk heb ik eigenlijk dat koningschap verdiend. Laten we het maar even naast elkaar leggen. Het leven van jullie vader Saul en het leven van mij. Zien jullie dan niet de verschillen? Moet je zien hoe goed ik het doe? Maar dan begint het leven met David en dan eindigt het leven met David alleen maar met God. Met Gods welbehaag. Ik hoop vanavond, gemeente, en ik zeg dat ook zo nadrukkelijk, om de drempel nou vanavond zo laag mogelijk te houden. Om duidelijk te maken dat Gods eenzijdige liefde onverklaarbaar, niet te begrijpen, niet te beredeneren is. Wat is de Heere daarin groot? De laatste lijn die we vanavond trekken vanuit de geschiedenis. Kijkt u maar even met me mee. Als de Heere tegen Samuel zegt, sta maar op en zalf die jongen. Ik wil het even met u lezen, vers 12. Sta op, zalf hem. Want deze is het. Dan hoor ik daarin ook de vreugde doorklinken van de Heere zelf. Zet u even een streepje onder dat woordje deze. Het is niet alleen in de richting van Samuel. Samuel, naar al die jongens die één voor één moesten gaan zitten, want die waren er niet. Kun je uiteindelijk opstaan? Deze is het. Maar dan wil ik vanavond eindigen waar ik de preek mee begon. Met het berouw van God. Ik begon vanavond nog met de opmerking, er zijn er twee die aangeslagen zijn. Samuel om Saul. Maar ik wil nog één keer kijken met u naar dat laatste vers van hoofdstuk 15. Ik wil die woorden nog eens even rustig met u lezen. Daar staat in vers 35. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood. Evenwel droeg Samuel leed om Saul, het twee mens. Maar dan staat er iets anders in het vervolg. En het berouwde de Heere dat hij Saul, dan gaat het verder. En daar moet eigenlijk het zwaartepunt op liggen. Tot koning over Israël had gemaakt. God heeft een ander belang dan het belang van Samuel. Samuel had zijn persoonlijk belang gekoppeld aan Saul. Maar God heeft zijn hart verpand aan Israël. Het volk van zijn verkiezing. Het volk van zijn welbehaag. Het volk van zijn verbond. Als de Heere dan tegen Samuel zegt, sta op, deze is het. Dan krijgt dat woord deze opeens zo'n heerlijke, mag ik de term vanavond eens gebruiken, zo'n heerlijke heilshistorische betekenis. Dan horen we daarin doorklinken, deze is het. Met wie ik naar de toekomst van Israël geschiedenis ga schrijven. Niet als we kijken naar het leven van deze man, van David. Maar wel als we gaan kijken naar het plein van Gods trouw in het huis van David. Dan zet de Heere de lijn van Isaï de Betlehemiet. De lijn van Rut de Moabitische. De lijn van Rahab uit Jericho. De lijn van Juda en Tamar. De lijn van Abraham, Isaac en Jacob. De lijn van Noach. De lijn van Adam. Voort in het geslacht van David. En werk zo naar de toekomst van zijn koninkrijk toe. Die God leeft nog. En daar komen we vanavond toch langzaam maar zeker ook uit, gemeente, in de lijdenstijd bij de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Dus het lam van God de zonde van de wereld weg wilde dragen, ook de zonde van David. Maar die tegelijkertijd de grote zoon van David is en de troon van David beklimt om voor eeuwig te regeren. Hij, het middelpunt van Gods verkiezend handelen, is tegelijkertijd ook de grote zoon, de borg en middelaar, bij wie mensen als een David, als een u en ik, kunnen schuilen om te genieten van Gods onverklaarbare verkiezende liefde. Amen.